MVS is erbij. MVS voor en door. MVS 40 jaar. MVS Queer Station.
Studio 45. This is Studio 45. This is Studio 45.
Welkom bij Studio 45, het radioprogramma van MVS Radio op Salto. Fijn dat je luistert. We hebben vandaag twee onderwerpen. Straks hoor je een interview met Sam Jansen. Vorig jaar zomer sprak ik hem toen hij ambassadeur was van Amsterdam Pride. En nu is hij terug. Want zijn voorstelling Who the Fuck is Brit krijgt een reprise. Er wordt ook een registratie opgenomen, zodat de voorstelling bewaard blijft. Daarnaast is er aandacht voor de meiherdenkingen. Rond 4 en 5 mei zijn er in Amsterdam meer dan 130 voorstellingen te zien van Theater naar de Dam. Iedere voorstelling kijkt op een eigen manier terug naar de Tweede Wereldoorlog. Eén van die voorstellingen speelt op een bijzondere locatie. De Koninklijke Wachtkamer op het Amsterdam Centraal Station. Daar speelt Nooit Vergeten, de oorlog die is geweest. Ik spreek met Wilma Bakker en Hans van Wilgenburg over de voorstelling. Mijn naam is Harold Tiatten en welkom bij Studio 45.
Now I'll say goodbye. Cause I won't be seeing you around. There will be a day in which we'll reunite. Until then, goodbye.
you'll see in time. So don't be afraid to give me one last try. It'll be a while, but for better or for worse. For better or for worse. I know you cry at night, but you'll be
wel kraakt, dus laten we proberen die een beetje vrij te halen.
Precies, ja, dat is wel slim. Je kan het ook naast je neerzetten als ja. je wil.
Want dat luistert wel echt fijner.
Ja, kijk in de tafel is minder. Dan zet ik het gewoon hier neer.
Je hoort het. Het gesprek met Sam vindt zich plaats aan zijn keukentafel. Daar spreek ik hem over zijn transitie en natuurlijk over zijn ambassadeurschap voor Amsterdam Pride.
Ik had toch wel het idee dat je, ja, ik weet niet, dat de Pride Amsterdam ook voor Amsterdammers is.
Mm-hmm.
Nou ja, in principe is het natuurlijk voor heel Nederland. Maar je zou verwachten dat de ambassadeurs daar misschien juist wel uit de Randstad komen. Mm-hmm. Of misschien al wel heel erg in dat wereldje zitten. En dat zit ik eigenlijk helemaal niet per se. Dus ik dacht, oh, dat is wel interessant. Ik ben wel altijd al heel open over mijn transgender zijn. En heb daar natuurlijk ook een muziekvoorstelling over gemaakt. Dus ik denk dat het misschien ook wel via dat is gekomen.
Je hebt die hele transitie, heb je de mensen vervolgens meegenomen, hè?
Klopt, ja. Ik heb een voorstelling gemaakt die heette Hoe de Fuck is Brit? Nou, dan kunnen mensen denk ik al wel raden wie Brit is.
Het was geen Brit Dekker in ieder geval.
Nee, het was geen Brit Dekker. Nee. Ik heette Brit voordat ik in transitie ging naar man. En ik was ook al zanger voordat ik in transitie ging. Dus we dachten, nou, we willen eigenlijk nog een keer die stem vastleggen voordat ik niet meer kan zingen. Ja. Dat was een beetje de prognose. En uiteindelijk hebben we dat aangevuld met mijn huidige lage stem. Ja.
Ik heb ernaar geluisterd, ik vind het prachtig. Ik wil eigenlijk nog even terug naar het moment dat je realiseerde. Hey, ik zit hier eigenlijk in een verkeerd lichaam dingen te doen die ik eigenlijk niet wil. En dat was, jullie hadden met een groep iemand ingehuurd voor jullie staging. En die vond dat jij iets meer présence moest geven.
Klopt. Ja, dat was eigenlijk het moment. Toen wist ik het zelf al wel.
Ja.
Alleen dat is het moment dat ik het de band verteld heb. Dus ik wist het toen nog niet zo heel erg lang. Ik ben er zelf eigenlijk achter gekomen omdat ik voor het eerst in aanraking kwam met een trans man. En ik denk dat mensen zich het nu bijna niet meer kunnen voorstellen. Maar een 12, 13 jaar geleden was het nog niet zoveel in de media als nu.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat nu bijvoorbeeld iedereen die op een middelbare school zit, die weet wat transgenders zijn. En ik wist dat niet. Dus ik was iemand tegengekomen die ook transgender was. En toen viel bij mij gewoon het kwartje van, als dit bestaat, dan is dit het. En toen hadden we dus inderdaad, nou, ik denk misschien een 2 weken daarna, of misschien nog wel minder, hadden we die coaching sessie met iemand die eigenlijk onze band ging leren hoe we nou goed op het podium moesten staan. Zij begon die sessie met video's kijken van optredens van ons. Eigenlijk heel logisch. Ik denk als ik dat nu met studenten zou doen, dat ik ook zou zeggen, nou, we gaan eens kijken hoe het eruit ziet en wat kan er beter of wat valt jezelf op. Maar zij zoomde inderdaad wel heel erg op mij in. En ik snap dat achteraf helemaal, want ik stond gewoon op het podium alsof ik daar eigenlijk niet wilde staan. En dat was zowel voor mij ongemakkelijk als voor mensen die naar mij keken. Mm-hmm. Dat je gewoon iemand ziet staan waarvan je denkt, ja, het zingen gaat leuk, maar ze staat liever in de coulissen, zeg maar. Ja, dus ik stond helemaal stil. Ik stond me eigenlijk een beetje te verstoppen. Ik had natuurlijk ook kleding aan, waardoor ik minder opviel. Ja, dus ik kan me voorstellen dat zo'n coach denkt van, joh, je moet er lekker uit. Je moet netpanties aan en rokjes en de rockchick zijn.
Aan de andere kant kan dat ook een mooie signatuur zijn voor een band.
Klopt, ja. En ook iets waarvan ik achteraf inderdaad denk, kijk, het was dat ik toen ook echt ongemakkelijk was.
Mm-hmm.
Maar ik heb zelf ook een voorkeur af en toe voor wat introvertere muzikanten. Ik heb veel optredens gezien van de Tedeschi Trucks Band. Daar speelt Derek Trucks in. Dat is een gitarist. Hele goede gitarist die slidegitaar speelt. Daar kan je niks aan aflezen. Die staat stil. Die kijkt het publiek niet aan. Die lacht niet. Ja. Maar die speelt fantastisch. Ja. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Ja. Ja.
Begrijp ik, want ik ben zelf ook gitaarvirtuoos. Ja. Hè? Mag ik dat zo zeggen?
Ik doe mijn best.
Ja.
Ja, ik doe mijn best.
Even terug naar dat moment.
Ja.
Hoe was dat moment voor die andere bandleden? Dat moet best wel een overweldigende ervaring voor hun ook zijn geweest.
Ja, maar ook niet, heb ik het idee. Want ik denk dat zij gewoon al... Ik speelde op dat moment denk ik al zeker wel 4-5 jaar in die band. Mm-hmm. En zij hebben altijd al doorgehad dat ik niet gelukkig was. Dus het is ook niet alsof iemand die volledig gelukkig is en lalala door het leven gaat, ineens een bom dropt.
Ja.
Ze hebben altijd al doorgehad, er is iets aan de hand, er is iets wat niet lekker loopt. En dat kreeg nu woorden. Dat is het eigenlijk. En daar kwam ook nog bij dat zij het gewicht van die woorden niet kenden, mm-hmm. want zij wisten niet wat het was.
Ah.
Dus ik heb toen verteld van, ik denk dat ik transgender ben. En ik moest heel erg huilen en ik kon ook niet meer stoppen met huilen. Mm-hmm. Dus zij zijn mij vooral gaan troosten en gaan zeggen van, joh, het komt wel goed. Omdat zij zich niet konden voorstellen dat er iets was wat niet goed kon komen. Zij waren natuurlijk ook jong. Dus dan ben je misschien ook nog wat naïver daarin.
Over welke leeftijd hebben we?
Ik denk dat, even kijken hoor. Ik was op dat moment 21, dus de gitarist van de band was 19.
Ja, gewoon
jong. Ja, dat is echt jong. Ja. Ja, en de bassist was een paar jaar ouder dan dat ik ben, dus ook zo halverwege de 20. En de drummer op dat moment was het oudst, denk ik. Die zou...
Nee, maar ik heb nu een beetje een idee.
Het is echt jong.
Waar het mij een beetje aan moet denken is als jij een zware diagnose krijgt van een arts, dat je dat eerst zelf moet verwerken en dan ook je hele omgeving moet gaan troosten. En uit gaan leggen wat het eigenlijk is.
Ja, dat is het misschien een beetje, ja. Ja, maar ik vond het bij hun dus wel heel mooi dat ze... Ik had gewoon op dat moment, toen ik het vertelde, het idee dat zij mij volledig steunden en achter me stonden. En ze waren ook heel troostend. En ik heb achteraf pas gehoord dat de gitarist en de drummer vroeg, toen ik er even niet was, van wat is dat eigenlijk? Dus zij hebben gewoon de ernst aangevoeld en zijn naast mij gaan staan, hebben mij getroost, maar wisten eigenlijk niet wat het was.
Maar wel fantastisch, want ze staan nog steeds om jou heen.
Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Ja.
Mooi.
Ja.
En die hele periode, je wist het zelf al een tijdje daarvoor. Ik neem aan dat je daar met Intimity over had gesproken of met je arts. Hoe was dat toen je dat realiseerde? Voelde dat als thuiskomen?
Nee, want je zou eigenlijk denken... Ik wist eigenlijk altijd al wel dat ik anders was dan het gemiddelde kind uit mijn klas. Laat ik het zo zeggen. Ja. En
dat kan ook in je creativiteit liggen.
Ja, precies. Ja. Dus ik dacht ook, misschien is het gewoon persoonlijkheid. Of ben ik gewoon wat somberder van aard. Of ik weet dat ik op een gegeven moment, echt vanaf mijn 11e, 12e, mondde dat zich ook wel uit in echt somberheid. En ook wel richting depressie.
Mm-hmm.
En daarin zag ik wel dat de meeste leeftijdsgenoten dat niet hadden op dat level. Dus dat je wel denkt, oké, er is iets, laat ik het dan mis noemen.
Ja.
Terwijl achteraf weet ik natuurlijk dat er niks mis met me. En ik denk, rond mijn 17e dacht ik, oh, dan ben ik misschien gewoon lesbisch. Want dan werd ik verliefd op een meisje.
Mm-hmm.
Maar dat loste ook niks op. Dus toen ik er op een gegeven moment achter kwam, toen is dat natuurlijk heel fijn. Het geeft ook hoop.
Mm-hmm.
Want ik zag dus ook het voorbeeld van een andere transman. En dat gaf mij heel veel hoop. En dus ook, dat houdt een deel van die somberheid weg. Maar op het begin had ik wel het idee van, ik had liever gehad dat het iets anders was.
Ja.
Dat het wel gewoon was dat ik niet mijn aard kon vinden op school. En dat als ik klaar was met school, dat het dan opgelost was.
Ja,
dat had ik liever dan een proces ingaan van, laten we zeggen, 12 jaar aan psychologen en therapeuten en operaties en dergelijke.
Het is een enorm traject.
Het is echt niet wat mensen denken van, oh, je bedenkt je dit even en later heb je spijt.
Nee, later...
Nee, het duurt echt heel lang. Ja. Ja.
Zwaar ook, neem ik aan. Het lichamelijk zwaar.
Het is lichamelijk zwaar, maar het brengt, als ik voor mezelf spreek, want ik kan natuurlijk niet voor anderen spreken, is het lichamelijk zwaar geweest, want een operatie is zwaar voor je lichaam. Maar ik heb het ook als heel fijn ervaren, want het werd steeds meer hoe ik het wil hebben.
Mm-hmm.
Dus dan is natuurlijk, ik denk bijvoorbeeld, trans mannen die wakker worden na een borstoperatie, die zijn euforisch. Terwijl een vrouw die bijvoorbeeld noodgedwongen een borstamputatie moet, die wordt heel anders wakker.
Mm-hmm.
En dan is dat herstel ook veel zwaarder. Bij mij was ook zo'n borstoperatie. Natuurlijk is dat fysiek zwaar en vraagt het veel van je, maar ik was alleen maar blij.
Ja.
Ja, dus dat maakt het dan weer helemaal niet zwaar.
Nee, ik ken daar meer voorbeelden van. Dat mensen dat als een enorme opluchting ervaren.
Klopt.
Terug naar die depressie, want daar kampen natuurlijk heel veel jongere mensen ook mee. En zeker in die leeftijdscategorie.
Mm-hmm.
Hoe ben je daarmee omgegaan? Of hoe is je omgeving daarmee omgegaan? Ben je serieus genomen door je huisarts, door je ouders?
Ja, dat is allemaal wat later pas op gang gekomen, denk ik. Ik denk sowieso, ja, als je echt zo 12, 13, 14 bent, ik denk dat je omgeving ook wel een beetje denkt van, het hoort bij het puber zijn. Mm-hmm. Dat je niet zo blij bent en dat je een beetje wispelturig bent misschien. En het is voor mij wel altijd zo geweest dat ik die passie muziek had. Dus
in kon je mijn, heel veel in kwijt natuurlijk.
Daar kon ik veel in kwijt, maar ik functioneerde ook goed. Ik haalde goede punten op school, ik trad op, ik zag mijn bandleden om te repeteren. Dus op zeg maar werk- en schoolvlak deed ik het heel goed. Dus dan is er misschien ook weer minder reden tot ingrijpen. Dus ik denk dat ik echt pas rond mijn 17e of zo voor het eerst een therapeut zag. En daar was, die nam het ook niet zo serieus.
Maar dat is toch verschrikkelijk dat je niet serieus genomen wordt door een professional?
Ja, ja. Ja, die heeft het denk ik
zonder dat je
niet
daar
gezien.
Misschien zelf iets aan kan doen. Misschien, ja. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die niet onder woorden kunnen brengen wat ze voelen op dat moment. Want daarvoor ben je daar.
Ja, ik denk dat ik dat op die leeftijd ook nog niet zo goed kon. Nee. Dus dat wel tijd nodig gehad heeft. En dat ik natuurlijk, ja, je komt natuurlijk ook vaak bij een psycholoog of iets dergelijks met een specifieke zorgvraag. Mm-hmm. En die was bij mij nog volkomen onduidelijk. Dus dan zou je echt inderdaad iemand moeten hebben die goed met pubers om kan gaan en die naast je gaat staan en met je gaat uitzoeken wat er aan de hand is. Ja, en dat is op dat moment gewoon nog niet gebeurd.
Ja, maar ook een gemiste kans.
Ja.
Dus je ontneemt iemand heel veel levensvreugde in wezen.
Ja. Ja, maar aan de andere kant denk ik ook, misschien was ik er gewoon nog niet klaar voor. En op het moment dat ik dat wel was, is het ook goed gekomen.
In een van je nummers zing je I Feel Abused.
Mm-hmm.
Is dat terug te leiden naar die tijd?
Ja, dat is ook wel terug te leiden naar die tijd. Ik denk dat ik in dat liedje waar ik het op dat moment over had, ging het ook wel specifiek over een relatie waar ik toen in zat.
Mm-hmm.
Die gewoon heel ongezond was. En in die relatie kwam ik er ook nog achter dat ik transgender was.
Mm-hmm.
Tijdens die relatie, zeg maar. Dat was geen handige combinatie.
Nee, maar dat lijkt me, ja. Dat
nee.
Als we kijken, hier had ik even niet aan gaan.
My dad, he doesn't see it, and my mom, she won't believe it. I'm confused and I'm talking shit. I've been abused and that's what did it. I'll have therapy to fix it. Been accused of faking it. I feel dehumanized. I feel as if I'm a freak, living in a freak show freak, and I should hide reality. Oh, reality. And I am weak when I'm giving into what I need. Yeah, I should hide reality. Oh, reality. House, but have to hide it when I'm out. Cause what if anybody sees? Will they disown me? Will they talk behind my back? And will they walk right over me? Give me no right to be. Oh.
nadat je die transpersoon had ontmoet, de transman was dat ook, hè, geloof ik?
Ja, ja, dat was iemand die ik online zag. Dus dat was op dat moment nog niet iemand die ik echt zelf kende, maar dat was voor mij het eerste voorbeeld van dat dit bestaat.
Wat deed dat met je?
Nou, aan de ene kant gaf het dus heel veel hoop.
Ja.
Ik had ineens ook een soort fantasiewereld waar ik in kon ontsnappen of zo.
Ja. Hoe was het van transgender netwerk of was het?
Nee, het was gewoon iemand op YouTube die eigenlijk zijn leven deelde. Een soort vlogger eigenlijk.
Oh, wat fijn.
Een transman uit Amerika die dan ook inderdaad, ja, die gewoon over zijn leven vlogde, maar daar ook de transitie in meenam, want dat was deel van zijn leven.
Ja.
Iemand die een goed leven had en ook transgender was. En dus ook op wat latere leeftijd in transitie ging, waarvan ik inmiddels weet dat dat in het grootste percentage zo is. Maar ik dacht altijd dat een transgender een kindje van 4 was die heftig protesteerde tegen een jurkje. En dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Dat schijnt echt het kleinste percentage te zijn. Veel mensen komen er tijdens hun puberteit of zelfs daarna pas achter. Eigenlijk ben ik alsnog best vroeg. Als je
in
deze
wel, in deze ja. wel, ja. Ik probeer me een klein beetje te verplaatsen in wat er toen gebeurde met je.
Ja.
Waar mensen lering uit kunnen trekken. Je had dat gesprek, je had met hem gesproken, met deze persoon. Wat heb je toen gedaan daarna? Wat voor actie heb je ondernomen?
Nou, dus eerst aan mijn directe omgeving vertellen. Want dat is wel een belangrijke eerste stap, dat je die daar ook in meeneemt. Dat is op het begin ook nog wel een beetje moeilijk, want nu weet ik alle woorden en kan ik alles beschrijven, maar dat kon ik op dat moment nog niet zo makkelijk.
Nee, maar dat is logisch, toch?
Ja, zeker. Ja. Maar dat is wel moeilijk, want je omgeving, als ik bijvoorbeeld mijn ouders als voorbeeld neem, die hadden gewoon al een dochter die 10 jaar niet blij was.
Ja.
En natuurlijk van alles probeerde om te vinden van waar ben ik wel gelukkig in. En dan komt iemand met dit uit. Wat best wel iets is met en medische stappen en die zijn best definitief. Dus dat is ook zorgwekkend. En tegelijkertijd vind je het zelf nog moeilijk om uit te leggen. En zij maken zich zorgen. En dat is ook wel een moeilijke combinatie af en toe.
Voelden je ouders ook schuld?
Mijn ouders?
Ja.
Niet vaak. Ja. Nou, misschien wel.
Je hebt ook verschillende vormen van schuld, hè? Schuld ook in de vorm van, oh, dit heb ik nooit zien aankomen, of...
Nee, ik denk op het begin niet. Ja. Ik denk dat ze toen gewoon dachten van, oh, je hebt dit nu online gezien en dit, je maakt helemaal een fout.
Ja.
Weet je wel, van dadelijk word je nog ongelukkiger. En ze hadden ook wel een beetje het idee van, het leven als transgender is natuurlijk moeilijker dan als niet-transgender. Dus zij dachten ook een beetje, oh, dan kies je voor zo'n moeilijk leven. Terwijl achteraf weten we natuurlijk dat al gewoon vanaf mijn geboorte vast lag dat ik transgender ben.
Ja.
Dus het feit dat ik in transitie ben gegaan heeft mijn leven makkelijker gemaakt. Maar op dat moment konden zij dat niet zo zien. Dus dat, ja, dat was eigenlijk dus de eerste stap, dat dan delen. Toen heb ik me ingeschreven bij de genderpoli in Amsterdam.
De VU?
Ja, bij het VU. Dat was op dat moment nog een van de enige plekken waar je terecht kon.
Mm-hmm.
Inmiddels kan je geloof ik door het hele land wel bij diverse...
Ja, Groningen zit poli erin,
voorbij. Ja, dat klopt. En er zijn nu vaak ook lokale psychologenpraktijken die genderzorg aanbieden en die dan weer verder verwijzen. Maar op dat moment was het nog Amsterdam. En dan heb je natuurlijk een lange wachtlijst. Toen heb ik het nog eventjes uitgesteld ook, omdat ik dacht, ik ben er nog niet helemaal klaar voor. Ik wil echt zeker weten dat ik al het andere heb opgelost, als het ware. Dus bijvoorbeeld die relatie waar ik uitkwam, wat niet goed was. Dat ik daar eerst van geheeld ben en dat dat niet beïnvloedt hoe ik dit proces inga.
Mm-hmm. Hele verstandige keuzes.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik heb het eigenlijk allemaal altijd heel rationeel aangepakt.
Beetje pragmatisch, toch?
Ja, eerst naar een therapeut gegaan buiten het VU. Ook omdat daar natuurlijk... Ja, daar heb je therapeuten, maar die zijn meer voor het diagnostisch traject.
Ja.
En niet per se voor de persoonlijke begeleiding. Deels ook wel, maar niet geheel, want daar is gewoon geen tijd voor. Dus ik ben gewoon bij een psycholoog in behandeling gegaan om... Nou, ik had bijvoorbeeld best wel een vermijdende persoonlijkheid. Ik vond het best wel moeilijk om te gaan staan voor mezelf.
Mm-hmm.
Ja, dat is geen goede combinatie met uit de kast komen als transgender. Dus ik ben eerst gaan zorgen dat dat deel sterker werd. En dat ik dus ook kon gaan staan voor wat ik vind en wat ik voel en dat dan ook kan uitspreken, ook al is een ander het er niet mee eens. En dat heeft me wel heel erg geholpen.
Ja, dat begrijp ik. Ik ben wel echt heel stoer eigenlijk.
Ja.
Dat je dat echt ook van jezelf bedenkt.
Ja, maar ik denk dat het ook noodzaak was.
Ja.
Want ik denk dat ik het voordat ik dus...
Maar je moet het ook nog bedenken, hè? Afgezien dat het noodzaak is. Je moet het ook nog bedenken. Of
ja.
je dat nou zelfstandig doet of met iemand.
Ja, precies.
Dat maakt niet zoveel uit.
Maar het is ook een beetje... Ja, dus een beetje noodzaak en hoe het gelopen is.
Ja.
Omdat ik het op dat moment, voordat ik die therapie had, ook gewoon niet kon. het lukte me ook niet. Dus dan kan je ook zo'n transitie niet in, zeg maar.
Ik zie hier nu een heel zelfverzekerde man. Dus het heeft wel gewerkt.
Het heeft gewerkt, ja, ja zeker. Ja, ja. Ja, dus daar ben ik ook wel blij mee. Dat ik... En dus ook, het heeft dus veel langer geduurd voor ik in transitie ging. Mm-hmm. Maar ik ging dus wel de transitie in zonder al die ballast op mijn schouders. Dus ja. Ik heb ook op het moment dat het eindelijk tijd was voor die transitie, heb ik daar ook volledig van kunnen genieten. In plaats van dat er nog moeilijkheden met ouders lopen of met een relatie die moeilijk liep. Of dat als je een keer weerstand krijgt dat je daar niet mee om kan gaan. Ja. Dat had ik allemaal al opgelost.
Dat is goed.
Ja, dus dat is ook wel heel prettig geweest.
Want je hebt een transitie doorgemaakt voor het oog van de wereld.
Ja.
Ook nog een keer.
Ja.
Dat maakt het in mijn ogen extra ingewikkeld. Om al je innerlijke gevoelens te delen.
Ja. Nou ja, misschien dat is af en toe heel spannend. Mm-hmm. En dat is met momenten wel eng geweest. Maar dat heeft me ook laten ervaren dat wanneer jij gewoon open bent over hoe het is en zelfverzekerd daarin bent, dat de meeste mensen daar helemaal geen weerstand tegen bieden.
En daarin had je een goede leermeester.
Ja.
De man uit Amerika. Heb je nog steeds contact met hem?
Nee. Het was ook niet... Ik heb hem een paar keer kort gesproken. Ja. En hij had natuurlijk heel veel volgers die allemaal daarmee bezig waren.
Ja.
Dus dat is nooit echt een vriendschap geweest of zo. Maar dat was ook daar wel een voorbeeld van.
Ja. Ja.
En ik denk als er al ooit iets negatiefs komt, dan is dat op het internet. Dat weten we natuurlijk allemaal. Op social media krijg je wel eens of lees je wel eens dingen waarvan je denkt, oh ja, dit is niet heel accepterend of vriendelijk.
Ja.
Maar in het dagelijks leven heb ik gemerkt dat als ik er gewoon open over ben en ik laat een ander in zijn waarde en die laat mij in zijn waarde, dan is het gewoon prima. Dus het zorgt er ook voor dat ik me nu eigenlijk heel geaccepteerd voel.
Ja, dat geloof ik direct.
Of zelfs als ik al die nare dingen in de media lees, dat ik denk, ja, maar dat is niet het dagelijks leven. Maar in het dagelijks leven word ik niet aangesproken zoals er wel eens onder artikelen in de krant van mij is gesproken of zo.
Nee.
Nee.
Ja, de werkelijkheid is altijd anders. Mooi. Je hebt het ambassadeurschap van harte aanvaard.
Zeker.
En wie hoop je daar hiermee te bereiken?
Wie hoop ik daarmee te bereiken? Nou, ik denk iedereen die het wil aanhoren.
Mm-hmm.
En of dat nou iemand is die er nog niks van weet of die er een vooroordeel over heeft en gewoon net iets meer kennis krijgt en er toch weer anders naar kijkt. Of dat het iemand is die net als ik gewoon hartstikke jong was en dacht, ik weet niet wat er allemaal mis is. En mij ziet of hoort en denkt, oh, dat zou het wel eens kunnen zijn. En daar hoop uit haalt.
Hoop is misschien wel het allerbelangrijkste. Hè?
Ja, dat is denk ik het belangrijkste. Ja. Ja, dat betekent nog steeds niet dat iemand mijn pad moet gaan bewandelen, maar dat er gewoon... Ja, dat die mogelijkheid er is.
Ja.
Ja.
En je hebt natuurlijk een heel mooi pak, hè? Een pak bewandeld. Je hebt het open geweest over je transitie. Je hebt het omgezet in kunst. Je hebt een theaterprogramma erover gemaakt. Je hebt een album erover gemaakt.
Ja.
Dat moet ook ontzettend helend werken. Waardoor je enorme grote stappen zet.
Ja, klopt. Ja. Ja, want ik heb natuurlijk een theatervoorstelling gespeeld met mijn oude zelf op een scherm achter me. Dus ik heb mezelf van vroeger ook heel vaak gehoord en gezien. En die naam wordt gewoon gebruikt. Voor mij voelt dat ook niet als een dead name, zoals dat vaak genoemd wordt. Mm-hmm. Dus ik heb ook het idee dat gewoon, ja, hoe ik nu ben mag er zijn, hoe ik vroeger was mag er ook zijn. Daar heb ik nul negatieve gevoelens naar.
Het is allemaal onderdeel van tot de persoon wie je nu bent.
Ja, ja. Ja, dus ik voel me eigenlijk juist veel meer zoals, misschien zelfs van mensen die ook niet transgender zijn. Als mensen soms vragen van hoe voelt dat nou om naar die oude beelden terug te kijken.
Mm-hmm.
Dan denk ik, ja, hetzelfde als het voor jou voelt om een foto te zien van toen je 10 was.
Ja,
je weet dat je het bent, dat je het was, maar je bent het niet meer.
Nee.
Ja, dat is het gewoon.
Ja, dat vind ik een goed punt.
Ja.
Hele technische vraag waar ik mij afvroeg toen ik naar je zat te luisteren.
Mm-hmm.
Ik heb je stemsverandering gehoord.
Ja.
En terwijl ik daarna zat te luisteren, vroeg ik mij af, is dat dezelfde ontwikkeling die je stembanden maken als in de puberteit?
Hele goede vraag. Wel voor trans mannen die nog heel jong zijn, wanneer ze hun transitie starten. Dus stel jij bent 15 of 16 en je gaat aan de testosteron.
Mm-hmm.
Dan maak je eigenlijk een soortgelijke verandering mee. Maar wanneer jij boven de 25 bent, is je kraakbeen en bindweefsel uitgegroeid.
Mm-hmm.
Je stembanden zitten in je strottenhoofd, in je keel. En dat is kraakbeen en bindweefsel.
Mm-hmm.
Bij een man in de puberteit groeit dat 2 keer zo groot. Bij een transman boven de 25 groeit dat vrijwel niet. Dus hoe ze het vaak beschrijven in onderzoeken die er zijn, is bij een jongen in de puberteit groeit het van een viool naar een cello. Mm-hmm. Zeg maar. Dus echt het hele instrument wordt groter. Bij een transman boven de 25 wordt het instrument niet groter, maar de snaren wel.
Ah.
Dus het is een andere ontwikkeling.
Het is een andere ontwikkeling.
Ja, ja.
Want ik hoorde het echt het verschil met een paar jaar zelfs al.
Klopt, ja. Het gaat wel heel snel in zo'n transitie. Ja, klopt.
Ik vond het wel heel mooi om te horen. Ik hoorde, toen ik jouw stem hoorde, ik geloof van een opname uit 23.
Mm-hmm.
Dacht ik, wow, dit is echt even thuiskomen.
Ja, ja, echt compleet anders. Ja en dat zorgt er dus wel ook voor dat je in die stemverandering wel echt alles opnieuw moet leren.
Dus vocal het coach?
Ja, heel veel oefenen, heel veel opnemen, terugluisteren, opnieuw proberen. Ja, en ik denk zelfs de opnames van die plaat, dat ik nu inmiddels ook alweer veel meer stemcontrole heb dan toen ik dat opnam.
Ja, dat begrijp ik wel.
Dus dat heeft echt wel wat jaren nodig en veel... Het is niet dat dat een soepele overgang is.
En blijft dat een constant onderhoud?
Nou, het is nu wel gesetteld.
Ja?
Ja, maar ik krijg gewoon steeds meer controle. Dat is het gewoon. Hoe meer jaren je oefent, hoe beter je wordt natuurlijk.
Net als eigenlijk met een instrument.
Ja, in principe wel. Ja. Alleen is het een instrument wat je al kon bespelen.
Uh-huh.
En ineens werkt het helemaal anders. Dus moet je het opnieuw leren, op een andere manier.
Wat vind je zelf van je nieuwe stem?
Ik ben er heel blij mee. Er waren ook wel tijden dat ik er wat onzeker over was.
Ja?
Vooral toen het wel wat lager werd. Maar het was nog heel nasaal en een beetje scherp. Maar de meeste dingen heb ik er wel uit kunnen trainen, zeg maar. Of andere dingen bij kunnen leren.
Mm-hmm.
En ik heb het idee dat die nu gewoon bij me past.
Ja, zo klinkt het wel. Dat heb ik net gezegd. Wow, dit voelt als thuiskomen,
ja,
zeg maar.
Precies. Ja, precies.
Mooi. Het was een nummer waar ik heel erg op aansloeg. En ik denk dat het ook wel vrij universeel is als Grandma.
Oh ja.
Ja.
Ja. Ja, dat merkte ik inderdaad ook bij de voorstelling die we speelden. Dat iets is, ja, die gaat dus over hoe mijn oma, die al aan het dementeren was, reageerde op mijn transitie.
Mm-hmm.
Terwijl ze niet wist van mijn transitie. En dat is iets wat zowel voor transpersonen denk ik mooi is om te horen. Want je hoort dat proces van die transitie.
Mm-hmm.
Maar bijna ook iedereen heeft wel eens iemand in de omgeving gehad die dement werd of wat dan ook.
Ja.
En ja... Heeft dus ook een emotie bij dat liedje.
En de onvoorwaardelijke liefde van een oma is echt best wel universeel natuurlijk.
Ja, ja. Klopt.
Maakt niet uit wat je bent, wie je bent.
Ja.
Maar er zullen altijd mensen zijn die je onvoorwaardelijk steunen.
Ja. Ja, en de boodschap die het in mijn voorstelling ook nog had, want dat hoor je in het liedje niet, is dat mijn oma voordat ze dement werd, waarschijnlijk wel moeite had gehad met mijn transitie.
Oh echt?
Ja, bedenkende met hoe zij was als persoon.
Ja.
Maar dat zij met haar dementie, verloor zij natuurlijk ook al die aangeleerde vooroordelen.
Ja.
Dus het mooie is dat iemand die dement wordt en alleen nog maar naar de mens kijkt, en ook bijvoorbeeld kinderen, daar merk ik dat ook bij, die vinden helemaal niks van mijn transgender zijn. Die zien gewoon iemand die wel of niet lief is, en that's it.
And that's it.
Ja, en als iedereen gewoon eigenlijk op die manier zou denken, zonder die aangeleerde vooroordelen, dan zou het heel anders zijn. De hele transitie voelt voor mij ook een beetje als een stap uit zelfliefde. Ja, dat je dat voor jezelf doet, ondanks wat mensen misschien om je heen ervan vinden. Dat is denk ik het grootste cadeau wat ik mezelf ooit gegeven heb.
Ja.
Ja.
Wat waren de feestmomenten tijdens je transitie? Dat je dacht van, oké, deze momenten wil ik nog even stil blijven staan.
Ik denk de allergrootste was wel het wakker worden van de borstenoperatie.
Mm-hmm.
En dat had er ook een beetje mee te maken dat je gaat slapen en je wordt wakker en ineens is alles anders. En dat soort kleine momentjes had ik ook bij de testosteron. Bijvoorbeeld het eerste snorhaartje of 's ochtends wakker worden en toch ineens voelen, ik kan iets lager met mijn stem. Maar dat gaat veel geleidelijker.
Ja, ja, ja.
Dus ik denk bijvoorbeeld die borstenoperatie, dat is ineens een... Dan is het echt ineens van, je hebt borsten, je hebt geen borsten. Dat is best een groot verschil.
Ja.
Dus ik denk dat dat de grootste euforie was. En ik heb daarna bijvoorbeeld ook een baarmoederverwijdering gehad. Maar dan word je wakker en heb je vooral pijn.
Ja.
En dat zie je verder niet. Het is fijn dat het achter de rug is, maar dat is minder euforisch. Ja, ik vond het gelukkig nog meevallen, maar dat heeft minder die euforie. Ja, dus ik denk dat voor mij de borstenoperatie was de grootste. En ik denk soms ook gewoon momenten waarop je terugkijkt. Want het gaat natuurlijk heel geleidelijk, dus je went er ook aan. Maar als je dan bijvoorbeeld terugkijkt naar hoe was het een jaar geleden, of hoe was het 2 jaar geleden, of nu zelfs hoe was het 12 jaar geleden, dan word ik wel heel blij van hoe het nu is. Ja.
Dankjewel.
Hallo allemaal, mijn naam is Sam Jansen. En de afgelopen 3 jaar toerde ik met mijn band, met de muzikanten van de Lijf de Leeuw Band, door Nederland. We speelden in zo'n 48 theaters met de voorstelling Hoe de Fuck is Brit. En die voorstelling die gaat over mijn transitie van zangeres naar zanger en dus van vrouw naar man. Helaas komt aan alles een einde, dus aan de theatertour komt ook een einde. Maar om te zorgen dat de impact van dit verhaal niet verloren gaat, willen wij hem graag vereeuwigen in een film. Zo kan iedereen die de voorstelling niet heeft kunnen bezoeken hem alsnog kijken. Kunnen bijvoorbeeld transpersonen hem laten zien aan hun omgeving om ze mee te nemen in hun wereld. Maar kunnen ook scholen en onderwijsinstellingen hem gebruiken in hun onderwijs om leerlingen op een wat speelsere manier mee te nemen in dit onderwerp. Wat bijzonder is aan dit project is dat ik live op het podium in duet ga met de zangeres die ik vroeger was. Yeah, when I... Daarnaast vertel ik tussen de liedjes door anekdotes over alles wat ik heb meegemaakt.
Dan kwamen zij heel serieus naar me toe en dan zeiden ze sorry, maar...
Who the fuck is Brit?
En daarnaast wordt de film gemonteerd met heel veel documentaire beelden uit het verleden en uit dat hele proces.
Je stem is ook je werk, hè?
Ik denk dat dit misschien het eerste moment is dat ik hem even knijp.
Maar zo'n film maken, dat kunnen wij niet alleen. We hebben daarvoor filmmakers nodig, editors, audio engineers, audio editing, locatie. En die dingen zijn helaas niet gratis. Nou voel je hem al aankomen, dit is precies het punt waarvoor ik jouw hulp nodig heb. Wil jij nou meehelpen aan het realiseren van deze film en deel zijn van deze positieve beweging, dan kan dat. Want via een donatie kan je ons op weg helpen om onze begroting rond te krijgen en dit project te realiseren. Kijk via de link even bij alle verschillende opties voor donatie. We zijn oprecht met alle bijdragen super blij en wij geven daar ook graag iets voor terug. Zo kan je bijvoorbeeld met je naam in de aftiteling van de film komen. Kan je wanneer de film af is tot de eerste mensen behoren die de film kan bekijken. En als je een bedrijf bent, dan kan je zelfs met het logo van je bedrijf in de aftiteling komen. Ik ben echt super blij om dit project met jullie te mogen delen en maken en ik heb er echt super veel zin in. En mocht je je na dit hele verhaal nou nog afvragen wie de fuck die Brit nou eigenlijk is, dan komt er misschien binnenkort wel een film die het vertelt.
Who the fuck is Brit speelt op 24 april in Haarlem. Kijk voor meer informatie en kaartverkoop op de website samjansen.com.
Oud geworden nazi-beulen. Sinds de oorlog aangeklaagd. En opeens staan ze dan toch nog voor een aartsgerecht gedaagd. De tv brengt ze in kleuren, maar zwart-wit blijkt geen bezwaar. Kijk ze langs hun voorhoofd strijken met zo'n doodmoe handgebaar. En ik kijk maar, en ik kijk maar, en ik zit en kijk ernaar, naar hun oude mannen, handen vlekkerig met dikke aren. Zijn dat nou de handen die ooit dodelijke wapens waren? Die geweren presenteerden, knuppel en karwats hanteerden. Galgetouw, pianosnaar, ja. Het zijn dezelfde handen, jaren ouder weliswaar. Oud geworden nazi-beulen, maar gehoorzaam als altijd. Dat gevoel voor discipline raak je immers nooit meer kwijt. Als de rechter hen een vraag stelt over hoe het is gegaan, hebben ze nog steeds de neiging in de houding te gaan staan. En ik kijk maar, en ik kijk maar, en ik zit en kijk het aan. Nette, niks bijzonders voeten in gepoetste zwarte schoenen. Zijn dat nou dezelfde voeten uit mijn helse visioenen? Die de hakken lieten klappen, die niet ophielden met trappen. Vrouwen, kinderen van twee. Ja, het zijn dezelfde voeten.
In de Koninklijke Wachtkamer op het Amsterdam Centraal Station speelt in het kader van de meiherdenkingen de voorstelling Nooit Vergeten, de oorlog die is geweest. Over deze voorstelling spreek ik Wilma Bakker en Hans van Burgerburg.
Wilma, jij gaat met een prachtige show in de Koninklijke Wachtkamer.
Van het Centraal Station, inderdaad. Ja, het is een samenwerking met de NS. Zoals, dat dan, zoals ik dat dan moet zeggen. En de Koninklijke Wachtkamer is in 2019 was ik op zoek naar een locatie. En toen had ik een speciaal programma. En toen viel mijn oog op de eerste klas wachtkamer. En toen kreeg ik een gesprek met de manager. En die zei, misschien moet je eens nadenken over de Koninklijke Wachtkamer. Dus vanaf dat moment doen wij elk jaar een productie. Tenminste, tijdens corona even niet. Maar vanaf 2019 zitten we er al.
Het is ook niet een locatie die heel veel gebruikt wordt.
Nooit.
Nooit, ja.
Nee, zeker niet in een voorstelling. Maar de NS vindt vooral de meidagen vinden ze bijzonder. En daarom mogen we dit. Ja. En openen ze echt de deuren voor ons. De poorten, moet ik eigenlijk zeggen.
Zo, ik heb het nu voor het eerst gezien. Het is zo mooi. Alleen daarom moet je al komen. Ja, het is echt,
dat is wel één reden.
Je weet niet wat je ziet. Zo.
Je komt ook binnen via de Koninklijke Poort en de Koninklijke Trap. En dan moet je bedenken dat koning Hendrik en Wilhelmina daar aankwamen met een koets. En dan via die trap naar boven liepen. En dan daar gingen wachten voor de trein.
Ik ken de trap. Zeg maar, hoe je daar naar binnen gaat.
Ja, want dat zie je. Want het is een mooie ruit natuurlijk gemaakt. En dan kan je een inkijkje krijgen van de ingang.
Je gaf het zelf net al aan. Dat zijn de meivieringen. Wat voor programma breng je?
Het is altijd een programma wat natuurlijk met de meidagen te maken heeft. Dus de oorlog 40-45. En dat zijn nummers. Dat is kleinkunst, dat is cabaret, dat zijn teksten, dat is reflectie en ook nummers die voor de oorlog zijn gemaakt. Dus dat is de insteek van het programma. En dat doen we dus ook al die jaren. Want zou je denken van, heb je dan niet alle nummers al gezongen? Nee, want er is heel veel mooi repertoire.
Waarom ben je daar zo bevlogen over om met ieder jaar weer een andere voorstelling te brengen?
Ik heb een speciale binding met de oorlog vanwege het feit dat mijn ouders zijn. Ik heb oude ouders. Zij komen uit 1916 en 1919. En zij hebben in principe, mijn vader vooral, was heel erg met de Tweede Wereldoorlog begaan en heeft veel meegemaakt, mijn moeder ook. Dus ik ben daar echt wel mee opgevoed. En mijn eigen fascinatie is natuurlijk, die tijd is zo ongelooflijk van invloed geweest.
Op
deze tijd ook nog steeds. Ja. En waar is die fascinatie? Die fascinatie die reikt ver. En dat is dan soms ook niet zo, dat kan je niet grijpen of dat kan je niet helemaal aanduiden. Maar en bovendien de nummers, het cabaret, daar heb ik ook een voorliefde voor. En ik zing zelf veel nummers uit het interbellum, 40, 50, 60. Nou ja, dus die fascinatie is er ook. Ja.
En voor jou, Hans, want je hebt ieder jaar een wisselende cast waar je mee werkt. Wat was voor jou de reden om mee te werken?
De oorlog en het feit, die heeft voor mij altijd veel betekend en voor mijn familie en nog steeds. En het feit dat alles wat daar gebeurd is en wat nooit meer mag gebeuren, actueler is dan ooit. Hè? Mm-hmm. En ik ben dus nu door dat hele repertoire bij de voorbeeldingen aan het gaan. Een aantal ken ik, maar een groot aantal ken ik niet. En dan zie ik dat er eigenlijk niet zoveel veranderd is. Dat mensen nog steeds denken, het zal wel niet zo vaart lopen en zo. En daar moeten we dus altijd bij blijven om te laten zien dat het wel zo vaart loopt. Het is voor mij, dat is heel bijzonder, de eerste keer in mijn leven dat ik op 4 mei iets doe. Want ik had een Joodse moeder, een niet-Joodse vader. En mijn moeder had een behoorlijk zware oorlogstijd, daar ga ik me niet veel op in. Maar die wilde daar nooit over praten, wat je altijd hoort. En die wilde ons, mijn zuster en mij, er ook niet mee belasten. Maar 4 mei kwam alles samen. Dan kwamen we uit school eind van de middag en dan stond de foto van haar moeder, die er altijd stond, die stond ineens op een andere plek met freesia's daaromheen, want dat waren natuurlijk de lievelingsbloemen van haar moeder. Dan was mijn moeder, had ineens een ander gezicht. En dan een uur of zeven ging ze voor het raam zitten, we woonden twee hoog in de Van Wouwstraat. En die tijd vlagde iedereen nog op 4 mei. En dat was zo beladen. En dan kwamen die minuten stilte en dat vond ik dus vreselijk. En dan was het 9:45, 10:00, stond ze op, zei ze, nou, een kopje thee en dan was het voorbij. Het was niet echt voorbij, maar dat is zo'n rare ervaring in mijn leven geweest, dat 4 mei. Je wil niet weten hoeveel dingen maar altijd aangeboden zijn. Ik heb bij de KRO, toen werkte ze eigenlijk altijd 4 mei samengewerkt. Hielden ze ook rekening. Maar nu doe ik het wel, omdat dit ermee te maken heeft. Dit gaat over de oorlog. En als wij niet, ik hoop ook dat er wat jongere mensen komen, als wij niet de mensen die het niet hebben meegemaakt, een beetje vertellen wat er allemaal gebeurd is, dan doet niemand dat. En het is verbijsterend als je ziet hoeveel er toen ook fout gegaan is bij de omroep bijvoorbeeld. En foute mensen die daar foute programma's maakten, dat werd allemaal maar gedaan. En ik ben daar ontzettend van geschrokken toen ik een aantal van die oude liedjes zag die ik niet kende. En ik vind het geweldig dat we nu zo'n programma doen. En ik hoop dat mensen zich ook realiseren dat je dat altijd moet blijven doen eigenlijk.
Want zijn heel veel radioprogramma's van toen bewaard gebleven?
Ja, maar ik denk dat ze niet uit de kluis komen hoor. Het is, de omroep is natuurlijk niet trots. De omroep van nu heeft natuurlijk niets met die omroep van toen te maken. Maar ik weet wel, toen ik bij de KRO begon, en dat was in de jaren, laat in de jaren 60, dus niet zo ontzettend lang na die oorlog, dat ik wel eens naar gevraagd heb. En dat daar toen nooit goed antwoord op kwam. Dat is iets waar die mensen niet meer mee geconfronteerd zijn. Dat was ook niet hun schuld. Het werd natuurlijk zoals alles in de oorlog opgedragen. Mm-hmm. Maar het is niet een verleden waar de omroep trots op moet zijn.
Maar wel waar ze lering uit kunnen trekken.
Dat hopen we nu wel. Ja. Daarom doen we dit soort dingen. Ja. Ja.
Want dat is zo belangrijk, hè? Want we leven nu ook in een wereld waar het is eigenlijk een heel enge wereld en die veel parallellen heeft.
Ik vind het allerengste dat toen was dat natuurlijk ook zo. Mm-hmm. En dat iedereen in Nederland en waarschijnlijk in andere landen ook zei, ach, maar hier komt het niet en hier loopt het zo vaak niet. Met alle gevolgen van dien, dat er meelopers kwamen. En nu doen mensen het af, ik heb geen zin meer om naar te kijken. Dat is nog veel erger. Je moet wel weten wat er gebeurt. Want voor je het weet, word je weer overlopen.
Ja, want de struisvogelpolitiek die is echt enorm. Hè?
Toen ik in militaire dienst zat, dat was ook in de jaren 60. Toen kregen wij, daar moet ik nu zo aan denken steeds, kregen wij allerlei theorielessen, behalve wat we lijfelijk ook moesten doen, van wat je in tijden van oorlog moest. Was in een zaaltje met een hele krachtige microfilm vertoond. En een beroepsmilitair die al lang en die vertelde dan. En in al die filmpjes was de Rus de vijand. En werden wij gewaarschuwd voor het Russische gevaar. En ik weet dat ik daar toen een beetje lacherig werd. Ik ben nu niet zo lacherig meer, want kijk eens om je heen.
Ja, dat is eng. Ja. Heel eng, heel eng. Wilma, je maakt het programma met veel liederen, maar ook gesproken stukken.
Ja, en ik moet ook zeker zeggen dat er twee belangrijke mensen mee doen natuurlijk. Nee, drie. Erik Breij, bekend van Purper. En Rob van der Meeberg. En Jan Robijns, pianist. Dus we zijn met een mooi aantal mensen. En we zijn met z'n vijven en we gaan dat op een bepaalde manier brengen. En dat is dus een afwisseling van de nummers en de prachtige aankondigingen van Hans. Want elk nummer die je zingt, wat goed aangekondigd wordt, komt nog meer binnen. Dat is onze overtuiging.
Dus ik heb ter voorbereiding, voordat ik hierheen ging, heb ik nog even de speech van Charlie Chaplin beluisterd. The Great Dictator.
Ja.
Maakte wel heel
1939, dat kunt het je niet voorstellen.
Ja.
Maakte wel heel veel inbreuk op.
En hoe actueel het is.
Ja.
We gaan een stukje daarvan laten horen in het programma. Ja.
Een hertaling.
Nee, het is, we maken een selectie uit. Want als je die hele redenvoering gaat voorlezen, dan is dat misschien wat te lang voor de totaliteit van het programma. Maar we hebben een selectie gemaakt.
Ik vond het een mooie vertaling. Ik vond het absoluut mooi. Ik heb meegelezen ondertussen. Ja. Dus dat vond ik absoluut heel erg mooi. Zijn er enkele nummers uit de voorstelling waarvan jij zegt, nou, daar wil ik wel enige toelichting aan geven?
Sowieso hadden wij een aantal nummers op het oog. Maar wat ik heel erg bijzonder vond, is dat Hans kwam meteen met een toevoeging van een aantal nummers. En dat is Margraten. En dat is eigenlijk een begraafplaats voor Amerikanen. En, ja. En daar heeft Stef Bos een prachtig nummer over gemaakt. Even kijken hoe maar.
We hebben het ook, wat heel bijzonder, zo'n nummer ben ik ook meegekomen. We hebben het ook over de functie. We zitten in het Centraal Station.
Ja.
Die het station in de orde gehad heeft. Daar ga ik nu niet te veel van vertellen, want dat is mooi straks. Maar dat station heeft natuurlijk alles gezien wat er te zien is van de oorlog.
Ja.
En, dat is toch, en daar zitten wij nu. En daar zit het publiek dadelijk ook. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja.
Alhoewel de meeste treinen die dus richting Duitsland gingen, vertrokken vanaf het Muiderpoortstation. Maar ja, er zijn wel treinen vertrokken vanaf het Centraal Station.
Die verhalen zijn bekend.
Ja.
Ook vanuit Amsterdam, dat de mensen met de tram gewoon naar het Centraal Station gaan.
Overigens, op 4 mei is er altijd een hele bijzondere herdenking op het station. Dus op het perron 2. En daar wordt heel veel aandacht aan besteed. En dat is ook een mooi plakkaat. Daar zijn we meestal bij.
Ja. Mooi.
Want dan begin ik even iets. Na die herdenking doen wij het programma. Dus beginnen iets later dan.
Ja, 9 uur.
Wat voor nummers wil je nog meer uitleggen?
Nou, wat ik ook een heel bijzonder nummer vind, en dat heeft Rob van der Meeberg in zijn wat jongere jaren gezongen. Het is Oud geworden Natiebeulen. En dat vond ik ook zo'n wrang nummer, dat je als iemand die dus een natiebeul heeft meegemaakt en die daar op veel latere leeftijd naar kijkt, bijna medelijden krijgt op het moment dat deze bij een proces aanwezig is. Dat vind ik een hele goede tekst van Jan Boerstoel.
We hebben ze natuurlijk allemaal meegemaakt. Hè? Er komt één keer in de zoveel tijd, kwam er altijd een natiebeul naar voren. En dan zag je dat op het journaal. En dat waren altijd oude mannetjes en broos en ziek.
Ja, ja. En dan dacht je van nou, goh, ik kreeg bijna medelijden.
Ja.
En ook een heel bijzonder nummer is het nummer van Wilm Wilmink. En dat is Als zij hun zin zouden krijgen. En dat is eigenlijk geïnspireerd als het net iets anders was gegaan van Wilm Wilmink. En Rob van der Meeberg heeft daar ook zijn eigen tekst van gemaakt. Of hij heeft het zich eigen gemaakt. En ook wat betreft de melodie. Dus er zijn ook wel echt een aantal nummers die van ons, van voor dit programma speciaal gemaakt zijn.
Waar ik heel erg van schrok, omdat het een nummer is waar ik altijd op meegezongen heb en eigenlijk nooit heel erg over nagedacht heb, is Als op het Leidseplein.
Ja.
Ja. Vond ik eigenlijk wel schokkend van mezelf.
Dat je dat nooit had geweten, nee.
Dat is zo beroemd geweest. Ja, ook ver naar de oorlog.
Ja, zeker. Want ik heb het ook gewoon
zo zie je hoe leerzaam zo'n programma als dit is.
Ja, absoluut. Ja. Zeker.
Ja. Ja. We zingen eigenlijk alleen maar in het Nederlands. Er is één uitzondering en dat is Lili Marleen. Dan gaan we ook in het Engels en het Duits zingen. En dat heeft alles te maken met het feit dat dat nummer voor beide partijen, dus voor de Amerikanen, voor de Engelsen, voor de Duitsers, voor eigenlijk elke soldaat heel erg, niet een lijflied, maar wel heel bijzonder.
Heimwee naar huis was het.
Ja.
Want daar gaat het niet meer
om. Heimwee naar die liefde, naar jouw geliefde.
En dat is een van jouw iconische nummers ook, toch?
Precies, ik doe een voorstelling over Marlene Dietrich en dan zing ik dat natuurlijk al.
Ja.
Maar Lale Andersen heeft het beroemd gemaakt. Dat is de eerste. Ja. Dus niet Marlene.
Dat dacht ik altijd. Ja, nee. Dat zie je altijd. Nee, die
is later gaan zingen.
Weer iets geleerd.
Zit er nog iets van Streisand in?
Sorry?
Is dit nog iets van Barbara Streisand in?
Nee, want dat hoewel haar levensvisie zeer goed in het programma zou passen, mm-hmm. is haar repertoire natuurlijk een ander verhaal. Nee, er zit niets van Barbra Streisand in.
Nee.
Doen we een andere keer, maar dan gaat het alleen maar over Barbra
Streisand. Ja. Het is niet voor niks dat ik de vraag stel. Mag ik jullie gewoon plezier wensen met deze voorstelling?
Ja, ik kom je kijken.
Ik kom zeker kijken. Ja, zeker.
Heel fijn.
Ja, ik hoop dat mensen die dit nu horen en die misschien in het begin dachten van, ik weet dat nog wel die oorlog, dat ze zich realiseren dat je het nooit weet. En dat het, of wij het nou zingen of anderen het zingen, nou ik zing niet hoor, maar het anderen het doen, dat het altijd goed is om stil te staan bij wat vroeger door mensen gesignaleerd is, want dat zijn die liedjes natuurlijk, dat nooit weggaat eigenlijk en nooit weg mag gaan. Dus ook als je denkt, ik ben maar klaar met de oorlog, dit duurt maar ruim een uur op, kom maar, want je bent er nooit klaar mee.
Het is ook belangrijk dat het doorgegeven
ja,
wordt.
Ja.
Dus en de locatie en het programma en de bijdrage die we kunnen doen qua, hè, wat weet je nou eigenlijk?
Enorm bedankt.
Jij ook.
Fijn. Dankjewel.
Opeens het licht weer brandt, als op het kleinste plein de licht.